En je ziet dat de jeugd nu ook heel anders werkt. He, wij werkten vroeger misschien wel 60, 70 uur in de horeca. Dat gebeurt niet meer. We zien ook dat de aanwas op de scholen achteruit loopt. Dus we krijgen steeds minder vakmensen om de handjes op te leiden, zeg maar.
Maastricht, stad van het Europese verdrag. Verbonden door de Maas. Een stad met rijke geschiedenis, historische gebouwen en veel kunstschatten. Hoe is het om in deze geliefde stad te ondernemen?
Personeel, voor de een een probleem en een tekort, voor de andere luxe.
Mooie zaken, complexe zaken, bijzondere zaken.
Een bijzondere naam voor een bijzonder café. Het Rozenhoedje aan de Bosstraat met prachtig uitzicht.
Welkom bij Maastricht Stad. Een podcast van Centrum Management Maastricht.
Ja, en als ik het heb over het uitzicht. We kijken naar een stad die een beetje tot leven komt. Hè. We nemen in de ochtend op. En het zonnetje schijnt. De lente zit echt in de lucht. Het wordt mooi, 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 mooi.
Oh, ja.
Het voelt zo mooi. En Erik heeft zelfs een heel nieuwe overkapping laten aanleggen. Speciaal voor deze podcast dan. Erik, klopt dat? Erik Smeets, eigenaar van het Rozenhoedje.
Klopt, helemaal.
Ja, speciaal voor nu?
Nou, bij deze speciaal.
Erik, ik heb jou dan in ieder geval al geïntroduceerd. Ik heb ook twee andere gasten. Maar wat mij heel erg opviel, en dat vond ik echt heel frappant en vond ik heel leuk om te lezen. Hier staat gewoon een artikel op dat is ingelijst uit 2022. En daar gaan we toch even wat aandacht aan besteden. Want hier staat gewoon dat jij terug te halen bent in de geschiedkundige annalen als het oudste café van Maastricht.
Dat klopt. 1466.
Proficiat.
Ja, oké. Okay.
Want het verhaal is in de stad altijd. Er worden altijd twee andere cafés genoemd.
Ja, dat klopt. Maar er is een Jeff Moers, die zit wekelijks in het archief. En die is dat tegen het lijf gelopen. Dus tot in 1466 al werd genoemd dat hier een soort, hoe noem je dat? Waar pelgrims konden brood konden krijgen, waar ze konden rusten. Een soort, hoe moet ik het zeggen? Hoe zeg je dat eigenlijk?
Ja, rustplek ja. Even, plek. Denk ik.
Ze hadden natuurlijk geen muziek, geen biertaps.
Nee, oké. Okay.
Dat was het niet.
Die stereo die heb jij hier neergezet. Ja, ja. Oké. Okay. Hey, maar grap. Dus bij deze staat het gewoon vast, geschiedkundig. Dit is het oudste traceerbare café van Maastricht.
Volgens het archief van Maastricht.
Bij deze?
Bij deze.
Oké. Okay. Heeft iemand een andere mening, dan horen we het graag via het mailadres van Astrid van Berne, de andere gastdirecteur van het Centrum Management Maastricht. Personeel. De een heeft een probleem. Een tekort. Een nijpend tekort. Schreeuwend tekort. En voor de ander is het luxe. Ik ga eventjes terug. We gaan even een beetje, nou niet mijmeren, maar ik heb even iets geschreven. Tijdens de corona, dat is niet zo heel lang geleden, 2 jaar geleden, struikelde je over de flesjes desinfecteer bij de winkels, de restaurants, de cafés en de bordjes met waarschuwingen en regels. Maar regelmatig waren de winkels, bars, hotels en restaurants meer gesloten dan open. Niet fijn voor ondernemers. Na corona, toen veelal tot het uiterst uitgedagen en moe gestreden ondernemers die het zakelijk overleefd hadden, dachten hun vrolijke en zonnige lentegezicht weer op te kunnen zetten, moesten bij velen de bordjes vervangen worden. Om het hardst werd aan de krijtborden op straat, met handgeschreven kaarten of in de toiletten met moderne videodisplays, om het hardst geschreeuwd dat ze de hulp goed nodig hadden. Personeel gezocht. Het maakte bij wijze van spreken niet uit wat. En in de menukaart stond vaker: het kan wat langer duren voor u geholpen wordt. Personeelstekort, even het nieuwe corona? Of was corona een tijdelijke killer? Of is er veel meer aan de hand? 2 jaar verder, na corona, soms lijkt het aantal schreeuwende teksten om hulp minder geworden. Of is dat schijn? En is het juist die ondernemer die nog harder rent en rent en rent, waardoor de rook onder zijn voeten vandaan komt en de stoom uit zijn oren, die zich in alle bochten blijft wringen om het maar te blijven redden? En dan, hoe wrang, zijn er ook nog ondernemers die zeggen dat ze een luxe probleem hebben? Nou, Astrid, hoe zit het voor mij? Hebben we een tekort? geen tekort. Wie wel, waar niet?
Nou ja, we hebben wel degelijk een tekort. Want 1 op de 3 hebben wij uit een poll begrepen van ondernemers in Maastricht heeft een tekort. En dat vind ik veel te veel. Dan dus we hebben echt een probleem.
Ja, jullie hebben een poll gedaan onder ondernemers in Maastricht. Ja. Retail en horeca.
Ja.
En dan zeg je 1/3 heeft gewoon te weinig. Maar dat is vele malen minder dan bijvoorbeeld een onderzoek van de Kamer van Koophandel dat een paar weken geleden gepubliceerd is.
1 op de 2, zeggen ze daar. Ja.
Ja.
Dus wat, ja, relatief gezien doet Maastricht het dan natuurlijk ook goed. Hè? We zijn ook een studentenstad. En iedereen komt hier juist naartoe ook weer. Het kan weer na corona. Dus je zou verwachten dat het nog erger zou zijn. Ik denk toch dat er heel veel mensen zonder opleiding ook starten. Dan heb je een heel ander probleem. Maar 1 op de 3 is nog steeds veel te veel. En daar moeten we iets aan doen.
Erik, 1 op de 3 veel.
Ja, vind ik ook. Maar wij lopen er ook tegenaan dat we te weinig mensen hebben. Alleen ja, de tijd heeft geleerd dat, zoals Cruijff dat zei, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Dus wij hebben ook concessies gedaan, door bijvoorbeeld een dag extra dicht te doen. Maar wat wij ook bijvoorbeeld gedaan hebben...
Dat moet omdat je te weinig mensen hebt.
Omdat we te weinig
mensen...
Je
kan niet meer bolwerken.
Nee, ja, weet je, ik...
Maar je hebt hele goede gympies aan, dus je kan nog harder rennen, toch?
Wel, maar weet je, ik ben er 58 en ik heb mijn hele leven gerend. En op een gegeven moment komt er een keer een streep dat je denkt van, weet je... Die weken van 70, 80 uren, die zijn wel klaar. Hè?
Hou je het niet vol?
Dat ga ik niet meer doen. Hè?
Nee.
Nee, dat wil ik niet meer doen. Ik wil graag werken, maar niet meer...
Nee,
dus 2 dagen dicht is prima.
Ja.
Prima, bevalt mij prima.
Maar je bent 1 dag extra dicht gegaan, inderdaad, vanwege
voor te weinig mensen. Te weinig mensen.
En in je uren heb je daar ook nog in moeten skippen? Zeg maar, zijn minder uren?
Nou, wat wij gedaan hebben, we eigenlijk een café met terras. Dus wat eigenlijk alle cafés in Maastricht hebben, met een terras hebben, dan hebben ze erbij een keuken. Nou ja, we hebben eigenlijk de keuken gesloten, omdat we niet voldoende keukenpersoneel konden vinden. En wij hebben dus de nadruk gelegd meer op café, op
niet het eten.
Niet het eten, dus meer café te zijn. We doen ook wat meer met muziek en dergelijke. Ja. En uiteindelijk is dat voor ons heel goed uitgepakt.
Dus je aanbod heb je ook aangepast. Hè? Dus je bent de dag minder open en je hebt het aanbod aangepast. Dus geen eten meer.
Dus buiten een bitterbal. Maar dat is het dan ook.
En dan vang je het op?
Ik vang het nu op en... ik heb ook voor de eerste keer mijn leven een buitenlands meisje aangenomen. We hebben sinds kort een Spaanse. Ja, fantastisch.
Ja?
Ja, geweldig.
Top, super. Maar zie je het nu nog steeds als een probleem? Of denk je van, oké, het heeft voor mij ook al wat nieuwe dingen gebracht?
Het is een maatschappelijk probleem.
Oké.
Ik denk gewoon... ik denk dat de jongeren, die willen niet meer werken wat wij allemaal gedaan hebben. Dat gaan zij niet meer doen.
Oké.
De ondernemer denkt niet in problemen, hè? Zo zie je maar weer.
Je lost
voordat het probleem is het opgelost.
Nee, maar wat ik eigenlijk probeerde te vragen is... van heeft het jou misschien iets een nieuw inzicht gebracht... waar je eigenlijk zelf misschien nog blijer mee bent? Dat je bijvoorbeeld de keuken zijn kosten, zijn lasten... Extra.
Ik zeg toch, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Dus we hebben daardoor aan aangepast.
Ja.
Ja, voor ons pakt dat heel goed uit. Ik ben daar wel heel blij mee.
Ja, super fijn om te horen. Helen Massen, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland... de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zuid-Limburg. Jij herkent hier heel veel van. We hebben het voornamelijk deze keer eventjes over, dadelijk Astrid ook nog over de retail. We hebben deze uitzending vooral even over de horeca, volgende uitzending ook wat breder. Voor jou heel herkenbaar. En wat jij me vertelde voordat we de microfoons opengooiden, was dat het eigenlijk ook een probleem was voor de corona. En dat het tekort eigenlijk nu op het niveau zit van voor de corona.
Ja, dat klopt. De krapte op de arbeidsmarkt is eigenlijk weer helemaal hersteld. Hè? Nou ja, het was nog veel erger, maar er is nog steeds heel veel krapte. En wat Erik net ook zegt, hè, je ziet, er zijn natuurlijk verschillende dingen. De demografie werkt niet mee. We hebben relatief heel veel jonge mensen. Er werken bijna 500.000 mensen in onze sector. Daarvan is 50% jonger dan 26. Dus er zijn weinig oudere arbeidskrachten.
Hoeveel procent zei je jonger dan?
50%.
50%.
De helft is jonger dan 26. En je ziet dat de jeugd nu ook heel anders werkt. Wij werkten vroeger misschien wel 60, 70 uur in de horeca. Dat gebeurt niet meer. Dus je hebt meer mensen nodig om dezelfde uren te kunnen vullen. En daarnaast wordt er ook heel vaak gedacht, we hebben handjes nodig. Nee, we hebben ook gewoon vakmensen nodig. En dat maakt het veel ingewikkelder, want die scholen... we zien ook dat de aanwas op de scholen achteruit loopt. Dus we krijgen steeds minder vakmensen om de handjes op te leiden, zeg maar.
Ja.
Ja, dus het is best heel erg ingewikkeld.
Heel specifiek twee dingen. Hè? Je hebt de professional die opgeleid wordt tot horeca-medewerker. Of juist in een zaak, zoals bijvoorbeeld Erik ook waarschijnlijk gewoon ingewerkt wordt tot een goede horeca. En daarnaast heb je heel veel de ambulante mensen natuurlijk. Die uurtjes bijdraaien waar het nodig is. Ja. Bijvoorbeeld nu, het seizoen staat eraan te komen, Helen.
Ja, terrassen gaan dat open. Ja, dus dan zie je dat er meer mensen nodig zijn.
Ja, meer mensen. Ja. Ja.
En corona heeft natuurlijk geen goed gedaan. Hè? Ook nog eens daarboven. Op. Je zegt de balans is hersteld, maar het heeft echt wel het imago van
de horecabranche. De krapte is zeg maar hetzelfde als die was voor corona. Ja. Ja. En wat we gewoon zien is dat er zijn gewoon te weinig mensen. Niet alleen in onze sector, maar ook in de retail, in de logistiek, in de zorg. En ik zeg altijd, kort door de bocht, we hebben te weinig kinderen gemaakt met z'n allen. We hebben gewoon te weinig kinderen gemaakt.
Ik voel me niet aangesproken. Nee. Voor mij hoeft het ook niet meer. Erik wilde ook zijn vingertje opsteken. Die gaat ook zeggen, ik doe het ook niet meer.
Ja, kindertjes heb ik genoeg. Nee, maar Hannes zegt duidelijk, er zijn te weinig mensen. Maar er zijn wel mensen.
Ja.
En ik bedoel, ik merk dat zelf, ik heb dat straks al aangegeven. Als ik bijvoorbeeld iemand vraag voor 32 uur, dan reageren best veel mensen op. Maar heel veel mensen komen dan naar mij toe, zeggen ze van, weet je, kunnen we niet 15 euro papier en de rest zo? Want ik heb toeslag dit, toeslag dat. Dus weet je, er is ook geen drive meer om de mensen, ze krijgen te veel.
Het loont niet.
Werken loont niet. Werken loont niet.
Nee, maar we zien natuurlijk ook dat het wettelijk minimumloon is zo enorm gestegen. Dat is de afgelopen 2 jaar, ik dacht 23,6% gestegen. Dat betekent wat voor de verkoopprijzen van kopjes koffie en glaasjes bier. Hè? CAO's zijn verhoogd en dat moet ook. Hè? We moeten ook gewoon interessant blijven voor de medewerkers. En er zit ook een heel stuk in behoud van personeel. Ja. En er zit ook heel veel in goed werkgeverschap, heb ik soms het idee.
Vraag, aanbod, ik hoorde allemaal eventjes. Ik hoorde jou ook zeggen, jongeren, 50% zijn jongeren. We hebben ook eigenlijk, we hebben heel veel meer oudere mensen die juist naar een hotel gaan, juist gaan overnachten, juist gaan eten, juist op een. Dus de verhouding is ook een beetje.
Ja, je ziet, wij doen het 1 keer in de 2 jaar zo'n arbeidsmarktonderzoek. En dat het de 5 redenen waarom mensen bij ons werken, tenminste de jongelui, is gewoon leuk, gezellig, sociaal, teamwork, al dat soort dingen. En dan komt salaris op plek nummer 6. En als ze dan 26 zijn, dan lopen ze heel veel bij ons uit de branche. En dat heeft verschillende redenen. Hè. Er wordt getrouwd, de studie is klaar. Maar de grootste reden is op dat moment salaris. Terwijl ik denk, joh, toen je 25 was, was het nog prima. En als je dan 6, 27 bent, dan heb je andere wensen. Dan ga je waarschijnlijk een huisje kopen of whatever. En als wij die jonge lui zouden kunnen behouden tot 28 of tot 29, okay, dan hebben we al heel veel gewonnen. Hè? Mm-hmm. Ja.
Aantal dingen zijn al aangekaart. Ik ga ze even wat scherper neerzetten voor jullie. Je mag even reageren. We hebben 3 stellingen. Dat doen we even met het dobbelsteengeluidje. Alleen de dobbelsteen, dat is een ronde dobbelsteen. Die is net naar buiten gegleden en die ging het riool in. Dus die is helaas weg.
De dobbelsteen.
Ja, sorry. Ik zal de volgende keer een vierkante
dobbelsteen.
Het maakt ook niet uit wat je gooit. Als het net gooit, altijd 6. Het maakt ook niet uit, maar ik heb maar 3 stellingen. Kijk even wat het meeste past bij jullie. Het is eigenlijk over wat je hoort. Misschien is dat ook dingen bij die we net al aangedragen zijn. Het is wat je hoort, het is wat je in de media ziet, het is wat je ziet in onderzoeken, maar ook wat hoort van ondernemers. Het zijn 3 stellingen. Kijk even waar je het meest in herkent. Corona was een echte killer en heeft alle personeel weggejaagd. Ervaring en kennis zijn verloren gegaan. 2. Jongeren, en ook anderen, maar voornamelijk jongeren, willen gewoon niet meer werken. Te veel eisen. Ik hoorde hem net een beetje. En C. Ondernemers moeten ook naar zichzelf kijken. We jagen employees weg op allerlei manieren. We zijn niet goed voor het personeel. Welke vind je het meest aansluitend bij jouw idee, Erik?
Nou, ik herken me er wel in dat de jeugd niet meer wil werken wat wij vroeger deden.
Niet meer zoveel uren.
Zoveel uren. Ja. Ik mag dat niet zeggen voor mijn kinderen, maar vroeger toen ik 16 was, ik had een krantenwijk, ik deed een winkeltje erbij, ik deed horeca, ik had 3 banen. Als ik dat thuis tegen mijn kinderen vertel, dan kijken jullie aan als ze zeggen, dat was vreugder.
Ja.
Dat was vreugder. Maar ja, weet je, ik denk in mijn eigen zo. Die mensen, die laat ik nu zeggen, de 50-plus generatie, die heeft het goed. En weet je, die hebben geld en die kunnen zich van alles permitteren. Maar die mensen hebben er allemaal voor gewerkt. Die hebben 40 jaar lang, 5 dagen in de week gewerkt. Die hebben buiten een AW, die hebben een pensioen opgebouwd. Maar als ik nu hoor dat jonge mensen zeggen van nou, 3 dagen, 4 dagen is genoeg, dan denk ik me nee van ja, waar gaan die een pensioen van opbouwen? Waar gaan die dadelijk zitten als ze 65 zijn? Weet je, als die van 20 nu 65 zijn, dan ben ik al lang tot stof vergaan. Dus weet je, ik hoef me daar niet meer druk over te maken. Ja, maar aan de andere kant heb ik toch zoiets van, kom op mensen, ja, pak het op.
Maar is dat niet inderdaad een generatie van ons, zeg maar, inderdaad? En vinden jongeren dat gewoon allemaal niet meer belangrijk? En hebben gewoon minder nodig?
Ja, zeker wel. Maar ik zie ook wel die stelling 3 die jij zegt. Hè. We zien heel veel goede voorbeelden van heel goed werkgeverschap. Dat er echt netjes om wordt gegaan met de medewerkers. Maar ja, helaas is er ook nog wel wat te verbeteren op sommige plekken.
Dan heb je het, zoals je zegt, salaris. Maar dat is een CEO vaak geregeld. Maar mensen stappen wel over. Dus als de buurman iets meer geeft.
Ja, dan ben je al misschien snel weg. Ik denk niet dat dat een goede reden is. Maar je kunt ook denken aan trainingen. Scholing van je personeel. Zorg dat ze trots zijn op hun werk. De teambuilding. 1 keer per jaar met je personeel op een team uit je gaan is niet meer voldoende. Hè? Hoort er wel bij, maar dat is niet genoeg. En mensen 16 uur per dag laten werken kan ook niet meer. Gebeurt natuurlijk nog steeds. En dat kan ook wel incidenteel een keer. Maar daar word je geen goed werkgever door. En dan denken mensen, joh, bij de buurman hoef ik misschien maar 8 uurtjes te werken. En kan ik dan netjes een keer aangeven dat ik een weekend vrij wil. Of een avond. En dat zijn wel de wensen van de jonge lui. En vroeger was dat niet zo. Ja. Ik had dat zelf ook, wat Erik ook zegt. Mijn ouders hadden een horecabedrijf. En dan ging ik naar de hotelschool en dan kwam ik het weekend thuis. Moest ik eerst thuis werken. En dan wilde ik altijd op zaterdagavond ook nog in de kroeg werken in het dorp. Want dat vond ik gewoon gezellig. En als ik dan niet op het rooster stond, dan was ik gewoon echt teleurgesteld.
Was je beledigd?
Ja, was ik gewoon beledigd.
Dan hebben ze iemand anders gevraagd.
Ja. Nou, en dat is denk ik niet meer helemaal de insteek zoals de jeugd er nu in zit.
Ja. Is het, Helen zegt, je moet ook wat extra dingen gaan doen om mensen aan boord te houden. Want salaris is niet het enige. Zijn dat dingen die jij doet, Erik? Om je mensen inderdaad uitstapjes? De Eftelingen zo, dat zal je niet meer doen.
Nee, maar wij doen maar, wel extra. Ik doe wel extra dingetjes, denk ik, voor mijn personeel. Tenminste,
sfeer in ieder geval.
Nee, maar weet je, als ze jarig zijn, met de Pasen wat extra, met de Kerstmis wat extra, we gaan geregeld eentje drinken of een keer wat eten.
Ja.
Onder het mom van we houden een vergadering, maar ja, dat loopt meestal uit op een gezellig dat doen we wel. Plus daarbij, ik zorg dat de mensen, als ze bijvoorbeeld weekend werken, tot ze bij sommige momenten wat extra's krijgen, iets dergelijks en zo.
Maar ben jij iemand die inderdaad eist?
Daar tegenover staat, die mensen wat bij me werken. Ja. Ik mag oprecht zeggen dat ik hele goede krachten heb.
Ja.
En die malen ook niet om een uurtje extra of iets dergelijks. Alleen het is heel jammer in Nederland, en dat zeg ik altijd, en dan komen we op het feit van werken loont niet. Stel nu, je hebt iemand bij je werken die 38 uur werkt en die met plezier 50 euro werk, hoe moet ik die gaan betalen? Ik bedoel, als ik die volgens de regels ga betalen, houdt die nog geen 5 euro per uur over? Dus werken loont niet.
Dus die vraag van die ondernemer.
Dus er moet ergens een regel komen, ook bij de overheid. Dus als mensen extra werken, dus diegenen die een fulltime baan hebben, als die bijvoorbeeld 10 euro per week extra maken, tot we een regeling krijgen, tot dat bruto netto wordt.
Dus ja, dat is belastingtechnisch.
Dat is een leuk idee, want dan kom je een beetje basisinkomen gedachte.
Nee, maar als nu iemand, laten we zeggen, 5 uur per week extra werk. Iemand. Ja. En we spreken af, dat wordt bruto 20 euro per uur. Ik betaal hem 20 uur, hoeft er geen pensioen over te betalen, geen loonbelasting en die werknemer ook niet. Heeft hij 100 euro op een week extra?
Bedoel je de uren die
boven zijn loon?
Boven het contract, als je extra uren draait.
Weet je wat dat inhoudt? Wat die mensen uitgeven. Wat dat een push geeft voor de economie. En wat het ook een push geeft op mensen gaan werken.
Ik vind het wel leuk om daar even... Want ja, zeker. Het is dus heel belangrijk om creatief te zijn in deze... waar je tekorten hebt, moet je creatief zijn. Ik wil toch even toetsen. Ik hoorde gisteren een heel leuk nieuw concept. Of nou ja, nieuw concept. Een ondernemer die juist zegt... Je mag bij mij niet meer dan 4 dagen in de week werken. Vast personeel dan. Hè? Mm. Dus dat is 32 plus 4, 36 uur. En dan heb je dus altijd, als je daar werkt, weet je... Ik heb dus 3 dagen in de week vrij. Ik hoor Erik net zeggen van... minder werken is eigenlijk helemaal niet zo erg. Want ze willen niet te veel werken. Want dan komen ze aan al die toeslagen en weet ik veel wat. Dus is het dan niet juist meer personeel om dan die andere dagen op te vullen wat je vaste personeel niet heeft? En op die manier ook een beetje magneet te worden. Hè? Een goede naam, goed voor je personeel, 3 dagen niet werken.
Die 4-daagse werkweek die zie je wel vaker. Maar wat Erik denk ik bedoelt is dat de lonen alleen maar omhoog gaan. Maar dat er uiteindelijk netto...
Blijft minder
over. Dus er moet op belastingniveau iets gebeuren. We kunnen wel blijven verhogen.
Ja.
En we moeten inderdaad zorgen dat werk loont. Dat mensen ook graag wat meer zouden gaan werken. Omdat er dan wat overblijft.
Is dat iets, Helen, wat politiek ergens op de agenda staat? Vanuit
zeker, dat staat al jaren
Nederland,
op de agenda.
Waar gelobbyd wordt, volgens mij.
Daar wordt heel hard voor gelobbyd. Niet alleen vanuit ons, maar ook VNO, NCW, MKB. Hè, want we zien overal, die kosten die stijgen zo hard.
Ja. Personeel is kosten van de inkoop, maar het is ook de kosten van het personeel, alles bij elkaar. De energiekosten die er nu de afgelopen jaren bijgekomen zijn.
Is voor onze sector het allergrootste kapitaal. Als je geen personeel hebt, kun je niet ondernemen in de horeca. En het is ook een van de allergrootste kostenposten. En als dat maar duurder wordt, dan gaat dat biertje zo dadelijk een keer een tientje kosten. Of dat kopje koffie. En dat willen we niet. Hè? Ja. Dat is ook niet mogelijk.
Voor de klant wordt het duurder, voor de ondernemer wordt het duurder. Ja. En de werknemer die houdt minder over. Ja. Terwijl en die werknemer juist wat minder wil werken. Niet ieder weekend waarschijnlijk wil werken. En niet iedere avond wil werken.
Precies,
en wel toch wel redelijk wat wil overhouden. Want hij wil ook op het terrasje komen zitten of zij.
Ja, maar ik denk dat je nu iedereen gelijk intrekt. Maar er zijn ook mensen die werken in de horeca. Die doen dat bij wijze al 10 jaren. Die vinden dat juist prima om zondag te werken, maandag te werken, avond te werken, dag. Die houden niet van het vast ritme wat wij denken. We moeten van maandag tot een vrijdag werken van 8 tot 5 of zo. Die houden daar helemaal niet.
Is dat zo? Ik vraag me dat dus af. Ja. Van, wil
want toch vind
het personeel
je ze, toch,
dat... Je ziet
ja,
die
ja, zeker.
Die
ze worden heel veel mensen die het prima vinden om 's avonds en in de weekenden te werken. Ja. En op dagen vrij te zijn dat andere mensen aan het werk zijn.
Totdat ze 26, 27 zijn.
Ja, want dan komen er andere prioriteiten. Dan kom je in een andere levensfase waarschijnlijk. Liefde, en dan blijven er best wel wat hangen. Het is niet dat iedereen gaat rennen.
Nee.
En maar... Daar zit wel, denk ik, een hele grote kans voor ons.
Maar en de kwetsbaarheid van de branche dan, wat na over is gebleven van corona. Iedereen heeft toch gezien van jeetje.
Ja, maar we zijn nog lang niet klaar. De grote klap gaat dit jaar gewoon komen. Als ik zie hoeveel bedrijven er al weg zijn gegaan, ook in het Heuvelland, maar ook in Maastricht.
En door de stijgende kosten.
Ja, maar ook nog door corona. Door het terugbetalen van de belastingschulden. En dan, natuurlijk, ik lees dat ook in de krant. Er zijn weinig faillissementen. Ja, dat klopt ook, want mensen zijn slim genoeg om voordat ze failliet gaan te verhuren of te verkopen. Maar er zit nog ontzettend veel pijn. Nee, en als je niks hebt, kun je ook niks investeren. Okay. En dan kom je in een negatieve spiraal. Ja.
Als tot welke stelling zou jij gekozen hebben? Of welke stelling kies je?
Het versterkt elkaar. Het versterkt elkaar gewoon allemaal. Dus zowel je ziet ook de toestroom naar opleiding en personeel dalen. En na corona helpt dan ook niet om de branche nog aantrekkelijker te maken. En je moet, ik hou me even heel dichtbij. Als je dan zo'n artikel ziet van de meest oude kroeg, nou dan wil je daar toch werken. Dus een stukje imago. En je kan ook heel veel. Het is gewoon leuk om te werken. Een goede teamspirit en daarin investeren. Dus het is denk ik een combinatie. Plus een stukje zingeving, waar personeel ook naar op zoek is. En,
ja, maar we moeten ook niet vergeten, hè, want wij worden vaak als horeca afgeschilderd. Hè, de medewerkers, een beetje studenticoos, het kan er wel even bij. Maar het is echt een serieus een vak. Hè.
Het is loeizwaar.
Ja, precies. Ja, je moet echt de hele dag op je benen staan. Je moet blijven lachen. Dat soort dingen allemaal. Dat lijkt heel leuk.
Ja.
Maar dat is best heel heftig, hoor.
Ik wil het niet verloedering noemen, maar als je mensen hebt die niet meer opgeleid worden en te vlug gaan lopen en te weinig uurtjes draaien, die kun je nooit opleiden, Erik. Mensen die te weinig uurtjes willen draaien, die kun je nooit fatsoenlijk binnen jouw concept opleiden, denk ik.
Nou, luister, zo in principe is iedereen op te leiden. Maar bij de horeca is het eigenlijk heel eenvoudig. Je hebt het of heb het niet.
Ja, dat
wat
sowieso.
Toen ik straks aankwam, ik had dat Spaans meisje.
Ja.
Dus ik had wel eens gevraagd voor personeel en niemand reageerde. En zij stuurde me een mail. Ik zeg tegen mijn vrouw, weet je, we gaan het gewoon een keer doen. Zij spreekt Spaans en Engels. Fantastisch.
Ja.
Nooit gelopen met dienblad. Die zegt tegen die andere persoon, kom maar hier, ik loop. Hop, daar gaat ze. Ja. Ja, fantastisch. Maar die heeft het.
De werkethos. De horeca-ethos, zeg maar.
Ik denk dat we heel veel collega's geldt. Hoor. Als iemand komt werken, je hebt heel snel gezien van dat wordt het of dat wordt het niet.
Maar zolang die mensen er niet meer genoeg zijn en ze ook niet meer van de school afkomen, dan... En je hebt wel personeel nodig.
Ja, dan gaan we andere dingen doen. Dan gaan we robotiseren, dan gaan we digitaliseren. Dan gaat het minder... Ja, maar dat is wel... Je ziet het natuurlijk al gebeuren. Ja, in hotels. Online inchecken.
De open kitje, de simpele.
Zelf je drankje halen.
Klik en klaar.
Niet meer bediend worden op het terras.
De bestelzuilen bij McDonald's.
Nee, dat kan niet. Want daar komen we echt ook bij Astrid. Ja. Dit is waar, jij maakt je er wel echt zorgen. Ja. Jij noemde het net ook, hè, het wordt toch wel erger. Jij zegt dat ook, Astrid. Ja. Jij zegt, het wordt de komende jaren erger. We moeten alert zijn. Ja. We moeten hier iets op gaan vinden. Ja. We moeten gaan kijken waar we hoe dan ook wat oplossingen kunnen vinden. Want
we hebben veel te verliezen.
De scholen zijn leeg. Er komen geen professionele mensen meer bij. We horen net dat er te weinig jongeren zijn om te werken.
En daarnaast, mensen kunnen gewoon aan de slag. Ja. Dus,
En daarnaast gaat dit. Ellen noemde het net ook al, robotisering. Het gaat ten koste van de hospitality. Dat is iets waar jij heel erg voor wil gaan liggen, toch?
Ja, zeker. Dus dat is echt, dat is daarom is het ook een probleem.
Of dat ten koste gaat. Hè? Je kunt ook aanvullen, denk ik. Maar het is ook niet voor ieder bedrijf van toepassing. Nee. In een café is dat minder van toepassing. Hè? Dat je een robot achter de bar hebt staan. Bestaat al wel, hè?
Bij ons niet van toepassing.
Nee,
bij
jullie niet van toepassing. Maar als je een hotel hebt en je kunt online inchecken... of je kunt aan de balie inchecken... en je wordt daarnaast nog door andere medewerkers gastvrij benaderd... heb je hetzelfde resultaat.
Het kan ook geen kwaad om slim naar je kaart te kijken. Hè? Hoe kan je nou je kaart slim en eenvoudig toch net even wat minder wellicht doen? Wat geautomatiseerd met een knopje op de knop in de oven of whatever. En dat er zo kant en klaar uitkomt. Die concepten zijn er ook. Hè?
Ja, maar die hebben ook wel nadelen. Kijk, die concepten worden gemaakt. En daar gaan er steeds meer bedrijven van gebruik maken. Dus je ziet ook steeds... of je nu daar of daar gaat zitten, is overal bijna hetzelfde. Dus dat is ook een gevaar.
En je ziet, we hebben hier in Maastricht heel weinig ketenrestaurants. Het zijn vaak allemaal individuele ondernemers. Ja. Wat ook de charme is van Maastricht.
Nou, ik denk dat dat het punt is, Astrid. Inderdaad, waar jij heel sterk... Dat is voor jou die hospitality, zeg maar. Dat is ook die uitstraling in die stad, zeg maar. Ja. Toch? Want Bart, hoe zie jij dat, die hospitality, zeg maar? En het gevaar van dat personeelstekort, want die twee koppel je dan?
Ja, nou ja, ik zat van de week ook weer op een terras... en dan herken je gewoon een verademing als je goed wordt... bediend en behandeld en vriendelijk. Dit was een leuke kroeg in een week, denk ik. Potverdorme. En dan vraag je, jullie zitten zeker op de hotelschool. En ja hoor, dat zijn de mensen van de hotelschool. Die hebben dat, is wat Erik ook zegt. Die ademen die gastvrijheid. Maar dat is niet voor iedereen. Dus je kan niet zomaar iedereen... Als ik mijn eigen zaak zou hebben, zou ik niet zomaar iedereen... erin zetten, want dat is een belangrijke bedreiging. En ik wilde dan toch, nu ik toch het woord heb... Erik, heb jij ooit nagedacht voordat je die dinsdag dichtging... van kun je niet samen, zijn er concepten te bedenken... kijk ook even naar Helle, dat je personeel deelt. Dat je dus gaat samenwerken met pieken en dalen... zodat je niet die dag dicht hoeft te doen.
Ja, dat kan, hè. Daar, als je een ketenrestaurant hebt, heb je daar natuurlijk dat voordeel. Hè? Dan kun je wisselen. Mm-hmm. En dan kun je personeel van de ene vestiging naar de andere vestiging.
En met elkaar?
Dat is best lastig met elkaar. Want iedereen heeft toch ook zijn eigen dingetje. En je bent wel collega's, maar je bent ook concurrenten. Maar je zou wel kunnen bedenken dat bijvoorbeeld in een theater... daar is in de zomer natuurlijk veel rustiger. Want dan zijn er geen theatervoorstellingen. Dat personeel wat in de winter in het theater werkt, zou in de zomer... Je zou die wisseling kunnen maken. Mm-hmm. Daar zou je kunnen schuiven.
Zie je dat gebeuren?
Ik zie dat hier volgens mij niet gebeuren. Ik heb dat in andere steden wel zien gebeuren. Maar daar kun je elkaar wel mee helpen. Als je het seizoensmatig gaat kijken. Want dan fiets je elkaar ook niet in de wielen.
Hadden we ook nog niet genoemd. Hè? Het is in de winter vaak minder druk in de horeca dan in de zomer. Dus je bent ook niet altijd een heel jaar lang gegarandeerd van een volle bezetting. Dus ook een volle portemonnee. Zeg maar als je naar je loon inkomsten
kijkt. Ja, maar soms moet het ook even wat rustiger zijn om bij mensen te komen. Op vakantie te laten gaan.
Ja.
Even bij te komen of een kwastje eroverheen te halen. Of even gewoon stil te staan bij wat je aan het doen bent.
Dat zie je niet als een probleem.
Nee, dan het seizoen en de flexibiliteit. Mooi zijn dat het 365 dagen per jaar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat druk is. Maar dan moet je ook mensen hebben.
Als het personeelsverhaal heeft heel duidelijk jullie aandacht als Centrum Management Maastricht. En ook gecombineerd en gekoppeld aan hospitality. Waar je heel erg voor wil inzetten dat die in die stad behouden blijft. Binnenkort een podcast over die hospitality. Ja. hoe dat samen kunnen borgen. Jullie maken je daar heel sterk voor. Hoe doen jullie dat nu concreet? In het verleden en naar de toekomst toe?
Toen ik een jaar geleden aankwam als centrummanager, was de verbinding met het onderwijs was er niet. Dus wij zijn nu letterlijk die brug aan het bouwen met Vista, met een werkcentrum. Als ik aan ondernemers vraag, kennen jullie het werkcentrum? Dan kent niemand het werkcentrum. Dus daar is zeg maar, zij hebben een bak met mensen die werk zoeken. Hoe kun je stage gaan lopen? Nou, heel veel mensen weten ook niet wat je daarvoor moet doen om gemerkt te worden als stagebedrijf. Dus daar zit heel veel laaghangend fruit en winst. Dus wij hebben dat als vijfde pilaar. Wow!
Dit is de laatste hand die gelegd wordt aan die mooie lijf.
Het is wel een mooie lijf van Erik.
Van Erik, ja, hij is prachtig.
Kom dat zien.
Met jongens. Extra verlichtingen voor de avond.
Wij hebben er een extra pilaar om de verbinding met dat onderwijs. En dat kan zitten enerzijds.
Jij zit met de onderwijsinstelling aan tafel om te kijken van hoe krijgen we die klassen weer wat voller? Hoe kunnen we dat interessanter gemaakt? En dat,
daar zit een aantal
hoe kan je dat
als
centrummanagement mee sturen dan?
Door de verbinding met ondernemers te maken en te bekijken, is dat curriculum voldoende? Klopt dat? Sluit dat aan op de vraag in de markt? Maar ook train de trainer. Hè. Erik zei, nou, ik kan best mijn mensen ook opleiden zelf. Nou, daar is handig als daar tools voor zijn, dat je daarin geholpen wordt. Hè. Aan de overkant hebben ze mensen uit Oekraïne die zij trainen mensen, vluchtelingen, om tot kok. Nou, dat is een vak ook, denk ik. Daar kan je misschien wel in begeleid worden. Dus dat is een mogelijkheid. Maar ook heel casus on the job, learning by doing. Dus en kun je daar niet de verbinding met het onderwijs nog meer maken.
Jullie die verbinding met het onderwijs maken. Ja. Je kijkt ook naar de ondernemers. Ondernemers kunnen bij jullie aankloppen. En jullie staan open voor alle adviezen. En ook weer het samenwerken. Kijken wat kunnen we dan met z'n allen samen. En, hoe kan ik de inbreng gebruiken om...
Ja, tuurlijk. Maar ik wil natuurlijk eigenlijk dat het elkaar zelf... Dat die ondernemers dat werkcentrum zelf gaan vinden. Hè. Ja. Er is volgende week, het is niet toevallig. Nee, we zitten deze week al. Is er dus een tour. Ze hebben een bustour georganiseerd. Gaan ze langs grote horecabedrijven, maar ook de kleintjes. Zodat mensen die werk zoeken, ook eens een kijkje letterlijk in de keuken krijgen. Dat is een netwerkevenement. Ze hebben een hele campagne opgetuigd van kom werken in de horeca. Nou, als alle horecaondernemers daarmee helpen om dat te delen. Ja, dat werkt wel. Er is een markt, letterlijk een markt, verspreiden, waar je dus een kraampje kan neerzetten van ik zoek werk.
Ja. Moet het vak niet weer vele malen interessanter gemaakt worden? En hoe maak je dat vele malen interessanter? Het is toch een prachtig beroep?
Het heeft heel veel te maken ook met imago.
Ja, maar
hoe leuk is het?
Hoe maak je dat imago
wij hebben
dan
natuurlijk
weer
ook die campagnes, die landelijke campagnes. Ja. Dat heeft de zorg ook. Hè. Dus het is ook best ingewikkeld om je te onderscheiden.
Ja.
En dan worden we toch nog vaak gezien als een zwaar beroep. Een heftig beroep.
Kwetsbaar beroep.
Ja, en,
ja. Maar ook een mooi beroep.
En maar ook,
ook flexibel.
Ja, maar
sociaal.
Ik hoor ook wel van vrienden van mij, hè, die dan kinderen in de leeftijd van 16, 17... Ah, nee, je moet echt niet in de horeca gaan werken, hoor. Moet je echt niet doen.
Nee, hebben dat corona nog...
Dat imago, daar moeten we met z'n allen heel hard aan trekken.
Ja.
Oké. Hoe gaan we naar oplossingen toe? Zijn die oplossingen? Ja, ze zijn heel verschillend.
Blijven praten.
Ja.
Ik
denk dat tijdverschijnsel is. Tijd. Ik bedoel, als niemand de jeugd gaat duidelijk maken dat ze moeten werken om later ook goed te kunnen leven, dan gaat dat niet lukken. Ik denk toch dat de mentaliteit is ook bij de ouders ligt.
Maar ik denk dat je... Ja, maar Erik, dat vind ik te makkelijk. Jij bent een ondernemer, dus jij ziet een trend in de maatschappij. Dat doe je ook. Dan speel je daarop in. En dan ga je kijken naar creatieve concepten. Van kan ik dan werk bieden wat wel aansluit bij die vragen, bij die behoeften? Bijvoorbeeld door ze 4 dagen in de week te laten werken, zodat ze 3 dagen vrij hebben. Hè, of samen.
Maar als ze niet willen, dan. Ik snap Erik wel. Hè. We hebben natuurlijk. Maar
laten we even
zien. Volgens
mij zit er een klein verschiltje in. We hebben over een vaste werker. En we hebben over jonge mensen die iets bij moeten verdienen.
Nee, dan,
dat is
het
verschil.
Maar waar zit het grootste probleem dan? Ja.
Ja.
Ik denk bij de jongeren die
bij de niet-vaste contracten.
Bij de niet-vaste contracten.
Okay.
Zit dan in de generatie. Weet je, een hele generatie is opgevoed. De kinderen zijn opgevoed als prinsjes en prinsesjes. Die hoefden weinig te doen. Thuis is er veel. Ze hebben ook, ze kunnen nu toch geen huizen kopen, want er zijn geen huizen. Dus ze blijven langer thuis wonen, dus ze hoeven minder te verdienen.
Hey, die zien ouderen. Ja.
Dus er zijn allerlei factoren.
Nee, dat snap ik en dat is een maatschappij. Maar ik, van de andere kant snap ik heel erg goed dat. Nee, ja. ik snap kinderen ook heel goed die zeggen: van ik ga niet doen wat mijn ouders gedaan hebben. Die werken ze helemaal kapot, die kleuren ze tot ze 70 zijn. Ja. Krijgen hard of hard, hebben kanker en zijn weg. Ja. En dan heb je lekker heerlijk gewerkt, heb je heel veel geld verdiend. Dus ik snap dat ook wel. En willen graag.
Maar we hebben een goede tijd. Weet je, de mensen genieten ook ervan.
Dus als niemand er is.
Niemand neemt zijn boterhammetrommel meer mee naar het werk. Dus op het moment ik zit er de trassel, iedereen is het lunchje. Lunch, dat mag ook, kan ook.
Ja. Maar studenten ook, hè?
Maar wat mij verbaast, tot die studenten, en die 15, 16, die zitten ook te lunchen.
Ja. Waarvan?
Waarvan?
Ja.
Ja, weet ik niet, maar...
Papa, mama.
€4,50 voor een chai latte. En
dat maken allemaal niks uit.
Maar daar profiteren we in de horeca. Ja, profiteren we daar ervan. Dus ja. Een eenvoudige oplossing is er niet. Het is ook geen eenvoudig probleem. Het heeft heel veel meer facetten. De volgende podcast gaan we wel eventjes kijken of er misschien wat mogelijkheden zijn die we kunnen aanreiken.
Nou, en ik wil Erik toch uitdagen dat als wij over een jaar hier terugkomen, dat nou meer dan de helft van Maastricht weet dat het Rozenhoedje het alleroudste café van Maastricht is.
Die hebben we met deze neergezet. En, het Rozenhoedje heeft trouwens alles met geloof te maken.
Rozenkrans is dat toch?
Ja, de Rozenkrans.
Deel van de Rozenkrans.
De opnametechniek, die is een hand van Mila Grijze. Ik bedank jullie heel erg hartelijk. Astrid Verberne, directeur Centrummanagement Maastricht. Erik Smeets, eigenaar van het Rozenhoedje. Het oudste café van Maastricht in de historie te vinden. Helen Massen, Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zuid-Limburg.
Dankjewel.
Dankjewel.
Maastricht Stad is een podcast van Centrum Management Maastricht.
Ja, en de locatie die hoef ik niet meer te noemen. Het Rozenhoedje aan de Bosstraat in Maastricht. Dank jullie wel. Deel deze podcast. De volgende podcast gaat over personeel. Hoe trek je het wel aan en hoe kan het Centrum Management helpen?
Heb je een leuk idee voor de podcast? Mail ons info@cmmaastricht.nl. En je vindt ons ook op Facebook en Instagram. Centrum Management Maastricht. Tot de volgende!